Dames en heren, welkom bij de sessie. Omdat onze portefeuillehouder nog niet aanwezig is, hij is onderweg vanuit Amsterdam hier naartoe, wil ik voorstellen om een kwartiertje te schorsen. Geen bezwaar? Oké, dan heropen we over 15 minuten.
Los van het feit of ze nou gelijk heeft of niet, stel ze heeft ongelijk.
Ja.
Ze heeft daar 40 jaar lang, ze heeft daar hek neergezet, boos is geplant, heeft ze 40 jaar als eigenaar gedragen. Alleen dat al is reden voor het feit dat ze een jaar in. Dus zou ze het niet, want namelijk haar bezit is ook nooit betwist, ook niet door de rechtsopvolgers van het stukje grond daarnaast. Pas nu die huurling daar is gekomen, die is bij het kataster gaan kijken, die heeft alles veranderd. En die heeft gewoon haar bomen gerooid, terwijl ze heeft gezegd, luister, dat is mijn grond, heeft ze gezegd tegen die man, niet die bomen rooien. Je komt terug van boodschappen doen en dan ziet ze alle bomen weg en het hek weg. Ja, en als je natuurlijk zo'n vrouw bent zo oud, dat is best een ingrijpende...
Voor je kring?
Ja, ja.
Niet zo terug op de boodschappen?
Nee. Juling is een aannemer, projectontwikkelaar, die doet kleinschalige projectjes binnen onze Dus ja, nu zit die vrouw, die wordt gepiepeld. En die geeft de gemeente de schuld. Omdat die de bouwvergunning heeft gestemd. Ik zeg maar, de gemeente kan alleen maar kijken. Die gaat niet kijken wie schuld het is. Als u zegt, ik wil de Eiffeltoren bouwen. Gaat de gemeente kijken naar het bestemmingsplan. Mag daar een Eiffeltoren staan? Ja, dat mag. Hier heb je de vergunning. Los van het feit of die grond van jou is of niet. Je mag geen Eiffeltoren bouwen. Kijk, waarschijnlijk als je daar komt en de buurman heeft daar zijn huis staan, dan zegt hij al, luister, deze. Maar dat is weer een ander verhaal. De gemeente toetst alleen maar aan de bestemmingsplan. Nou, ik... Ja, zeg ze, maar ik denk nog steeds nee. Ze stoppen met denken.
Zo, dat is al heel goed. Kom weer naar
kom wat.
Stoppen met denken.
Ja, voor sommige mensen is dat echt net
al. Ja, zou ik daar gewoon tegenwoordig in de want zij komt ook niet echt...
Nou ja, maar zij zegt, ik heb dat geld niet. Maar dat is onzin. Ze zit op een volledig afbetaald oud huisje. Op een stuk grond. Nou, 2,5 miljoen. Nou, dan kan jij wel een hypotheekje van 4.000 of 5.000 nemen, want zo'n ingewikkelde zaak is het niet. En ik heb een kennisadvocaat, een hele aardige vent, en die zou ik gewoon op een avondje dat we met z'n tweeën erover hebben, al die hele zaak kunnen voorkomen, dan scheelt dat er weer tijd.
Ja, dat is toch wel weg, hoor. Nu komt
ja, je bent toch een
collega nou, zij heeft altijd bij de gemeente heel goed gewerkt, dus vroeger zal ze ze echt allemaal op een rijtje gehad. En of ze nou een soort woordblindheid heeft, of... Ze ziet niet dat wat zij oplevert van dat briefje, of wat ze opschrijft, dat volledig onzamenhangend
is.
Ik heb al een paar keer aan het verteld wat u opschrijft. Ik zeg, dat kan net zo goed Chinees zijn. Ik zeg, als je ermee naar de Chinees gaat, krijg je waarschijnlijk een tas Bami mee. Ik zeg, wat...
Waarschijnlijk doet ze het ook wel eens meer.
Ik zeg, dat...
10.000 Bami.
Ja, maar het is
niet veel.
Dat was een kwartier schorsing voor mij.
Ja, die komt
ook. Ja,
Helaas vertel jij ons altijd hoe moeilijk het is om zo'n potje te vinden, dus het zal waarschijnlijk niet goed komen.
Nee, ik denk ook niet dat dat lukken.
Ja, daar woont er bij ons op, zeg jij één, maar dat is ook al enig.
Nobelair.
Klinkt ook groen.
Nobelair. Ja,
weet je. Nobelair. Zo, is dat de man waar we constant op hebben moeten wachten?
Dames en heren, nogmaals welkom bij deze sessie. We gaan het hebben over het Treasury Statuut en de notitie Activa Beleid van de gemeente Haarlemmermeer 2019. We gaan hierover stemmen op 31 oktober. Wie mag ik het als eerste het woord geven? Ik ga eerst naar Forza. Gaat u gaan.
Voorzitter, vriendelijk dank. Nou, we behandelen inderdaad twee dingen. Treasury Statuut. En van het Treasury Statuut vinden wij eigenlijk helemaal niks. Dat merkten we ook al bij de inhoudelijke behandeling daarvan. Niemand had vragen. Dat is een perfect document. Gaan we verder ook geen woord aan vuil maken. Wat betreft onze notitie Activa Beleid, daar zijn we het bijna helemaal mee eens. Er staan eigenlijk weinig dingen in die heel verkeerd zijn. Maar met één ding hebben wij grote moeite. En dat is het afwaarderen van ons onroerend goed naar helemaal nul. In heel Nederland is nergens onroerend goed te vinden wat 0 euro waard is. Zelfs een oude boerderij in Noordoost-Groningen die helemaal gescheurd is door de aardbevingen van de gaswinning brengt nog geld op. Dus waar ik eigenlijk naartoe wil is dat wij, en die ruimte biedt het BBV, restwaardes toe gaan kennen aan ons onroerend goed. En de reden dat ik dat wil is tweeledig. Ik wil het om de reden dat wij verhuren maatschappelijk onroerend goed aan onze maatschappelijke organisaties. Die moeten dat dan natuurlijk op hun balans opnemen. En wij verhuren duurder dan dat de markt het zou doen. Wij verhuren duurder dan dat de markt het zou doen, omdat wij afschrijven naar nul en verplicht zijn de volledige kosten van onroerend goed in rekening te brengen aan onze huurders. Aan de andere kant geven wij dat dan weer als subsidie aan dezelfde organisaties. Dus wat dat betreft is dat op onze balans 0 euro. Inkomsten aan de ene kant, uitgaven aan de andere kant. Het geeft een vertekend beeld aan wat wij bijvoorbeeld uitgeven aan cultuur. Als we een cultuurgebouw extreem duur moeten verhuren.
Punt, even. Meneer Vermeulen, dank u wel. Meneer Klein heeft een interruptie. Gaat er gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet even terug in uw betoog. U beweert, of u zegt, dat maatschappelijke organisaties commercieel goedkoper kunnen huren ruimte dan bij de gemeente. En ik vroeg me even af waar u die wijsheid dan vandaan haalt. Kunt u daar voorbeelden van geven? Of wat
u heeft een geweldige vraag, voorzitter.
Meneer Vermeulen, gaat u gang.
Dank u wel. Geweldige vraag. Ik heb dit ook al opgebracht toen wij de jaarcijfers bespraken van Maatvast. En daar hebben wij keurig netjes van de wethouder antwoord op gekregen. En de wethouder heeft inderdaad uitgelegd dat in vele gevallen de huurprijs veel hoger ligt om de reden die ik u net geschetst heb. Namelijk dat wij het onroerend goed volledig afschrijven, verplicht zijn kostendekkend te verhuren en door de volledige afschrijving naar nul en dus een hogere huurprijs in rekening moeten brengen. Ik ben nog niet klaar met mijn antwoord. Een commerciële partij mag ook afschrijven. Mag afschrijven tot de helft van de BOZ-waarde. Er is wetgeving in de maak dat de commerciële partij verplicht wordt om op zijn balans de werkelijke waarde van vastgoed op te nemen. Maar een commerciële partij begint in eerste instantie te kijken naar de kosten van het vastgoed. Vervolgens pakt men een percentage wat men daar aan rendement op wil halen. Schrijft weliswaar af op het vastgoed, maar berekent dat niet door aan de klant, maar brengt dat ten laste van de winst. Dat wil dus zeggen dat ze de winst drukken met de afschrijving op hun vastgoed. Dat is een hele andere methodiek dan wat wij toepassen binnen onze gemeente.
Meneer Klein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, weet u, meneer Vermeulen, die methodieken die ken ik ook. Maar op het moment dat je commercieel gaat huren, die commerciële verhuurder, die schrijft inderdaad anders af, daar heeft het over. En dat is kostprijs of huurprijs verhogend bij de gemeente. Maar die commerciële verhuurder die rekent ook of een marge op zoveel huurprijs, dan wil hij geld op verdienen. En de commerciële verhuurder met veelal verzorgt de horeca tegen prijzen die factor 2 of 3 hoger liggen dan op dit moment bijvoorbeeld bij Maatvast de prijzen zijn. Want die commerciële verhuurder die moet geld verdienen. Dus ik nogmaals mijn vraag aan u, kunt u mij voorbeelden geven van commerciële ondernemers die goedkoper verhuren aan een maatschappelijke organisatie van verenigingen of wat ook, dan Maatvast al op dit moment kan. Ik denk dat het namelijk niet waar is.
Oké, ik ga weer terug, want u haalt er nu dingen bij. Ik heb het sec over vastgoed. Ik heb het niet over horeca, ik heb het niet over andere inkomsten. Ik heb het over de manier van waarderen en verhuren van vastgoed. Wat dus wil zeggen dat iedere commerciële organisatie die zou gaan verhuren aan de gemeente. Kijk, wij hebben hier het beleid dat wij dat vastgoed in eigen beheer hebben. Dat is staande beleid. Maar wij zijn daardoor duurder. Zouden wij dat helemaal niet doen, zouden wij alles afstoten naar de markt, vervolgens terughuren, zijn we goedkoper uit dan nu. En dat is niet, daar hoef ik geen voorbeelden voor te geven. Dat is gewoon omdat de commerciële verhuurder op een hele andere manier tot de huurprijs komt. De commerciële verhuurder gaat niet kijken wat is onze kostprijs en telt er afschrijvingen mee. Afschrijving is niet meer dan iets wat de winst drukt.
Meneer Klein, kort graag.
Lotte, in mijn eigen tijd uiteraard, maar ik heb tijd genoeg zo direct. Ja, weet u, dat is een theoretische exercitie die we nu doen en die kan ik helemaal volgen, die klopt ook. Maar in de praktijk gaat het erom dat, en volgens mij doelde daarop, dat verenigingen bijvoorbeeld die krijgen subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. En u bent van mening, dat heb ik u eerder ook horen zeggen, dat wij te veel subsidie geven omdat huurprijzen te hoog zijn. Die zouden maatschappelijk goedkoper zijn. En ik zeg u, van op het moment dat we even van dat rekensommetje over afschrijving afgaan, maar het totaal pakket bekijken en een vereniging gaat dan huren bij een commerciële onderneming, dan gaan ze en meer betalen voor de drankjes en dan gaan ze meer betalen en meer gaan betalen voor het huren. Er moet een marge op zitten. En als ze die marge daar niet op zetten, dan zetten ze die op de drankjes. Per saldo gaat die vereniging meer betalen, dan hebben ze meer subsidie nodig. Dank u wel.
Voorzitter.
Even wachten, meneer Van Mullen. Meneer Klein, u heeft nog 30 seconden voor uw punt straks. Okay. Meneer Van Mullen, gaat u verder?
Nee. Meneer Klein, u blijft daarbij houden dat een commerciële vastgoedverhuurder, we hebben het alleen over vastgoed, hè? We hebben het niet over drankjes. Een vastgoedverhuurder die doet helemaal niet in horeca, die doet in vastgoed. Die zet een gebouw neer, verhuurt het gebouw. Dat is wat ze doen. En daar proberen ze rendement op te halen. Dus ik heb het over niets anders. Maar u heeft wel een goed punt opgebracht. De subsidie en de huurinkomsten vallen op onze balans tegen elkaar weg. Dat middelt elkaar uit. Maar één ding nemen we niet in ogenschouw en dat is wat de afschrijving verder op onze balans doet. Als wij iets afschrijven naar nul zonder rekening te houden met de reële restwaarde, drukken wij onze balans. Wij maken onze balans minder gunstig dan dat die is. Dus we zeggen in 2020 bijvoorbeeld, prognostiseren we een tekort van 5,3 miljoen. Ja, dat dank je de koekoek. Als jij iets wat heel waardevol is af gaat schrijven naar 0 euro, ja, dan krijg je tekorten. Terwijl als dat reëel wordt afgeschreven, Als het reëel wordt afgeschreven, blijkt je waarschijnlijk opeens geld over te houden. Dat is het punt wat ik wil maken. En ik wil daar graag een antwoord op hebben van de wethouder. Ik besef ook dat wij een afdeling vastgoed hebben die al moeite heeft om gewoon fatsoenlijk te functioneren zoals het nu is. En dat we daar een hele extra taak bij zouden leggen door niet gemakzuchtig af te schrijven naar 0 euro. Maar naar 0 euro afschrijven is kiezen voor de gemakkelijke weg. En ik denk we moeten niet kiezen voor de gemakkelijke weg, maar we moeten kijken naar wat is dat vastgoed straks reëel waard. En daar kan je gewoon een taxateur op loslaten. En wat doet dat vervolgens met onze balans? En hebben we dan opeens geld over om wel andere dingen te doen?
Meneer Vermeulen, interruptie van meneer Rip.
Van de... Ik heb meneer Vermeulen, dat kan ik heel goed volgen. En ik heb vorige week ook bijgezeten bij die informatieve sessie en daar kreeg ik ook de indruk van de professionals, want ik kan het niet goed overzien. Meneer Vermeulen zit even wat beter in die materie. Maar ik proefde wel dat er openingen waren. En het lijkt me best interessant om eens te onderzoeken of dat systeem, het afwaarderen naar nul, of dat op een andere manier ook kan. Want ik wil dan graag de consequenties, zou ik dan ook in beeld willen zien. Ik wil het wel even loskoppelen van de subsidie. En ik weet, meneer Vermeulen van Forza zit graag... Praat graag over maatvast en praat heel graag over subsidies. Maar ik wil dat graag dan wel een beetje loskoppelen. Het gaat mij gewoon om het systeem even.
Mevrouw van der Meij heeft ook een interruptie. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik wil me eigenlijk even daarbij aansluiten. Ik had namelijk één opmerking over de stukken die voorliggen. En dat is, wat zijn er nou voor voorbeelden te bedenken waarbij de raad van tevoren geïnformeerd wordt over het deel dat zijn waarde behoudt. Dus het volledige afschrijving is het uitgangspunt. En er zijn dus gevallen bekend waarbij er niet volledig wordt afgeschreven. En dat moet een raadsbesluit zijn. Ik zou graag voorbeelden daarvan horen om ook goed te kunnen bedenken of dat nou de wijste en de meest slimme route is. Of dat we toch eens op een andere wijze naar moeten kijken zoals de heer Vermeulen voorstelt. Dank u wel.
Mevrouw van Straten wil ook iets zeggen. Gaat u gewoon.
Dank u wel. Ja, ik dacht eerst, ik wacht netjes gewoon tot ik aan de beurt ben. Maar nu er hier een debat ontstaat, voel ik toch de noodzaak om te zeggen... Bij een commerciële activiteit hoort risico nemen. Wij zijn hier met gemeenschapsgeld bezig en daar hoort per definitie geen risico nemen. Daarom hebben we ook een treasury statuut wat bijna alle risico's die in het verleden wel mogelijk waren en daar ook voor de gemeenschap de nadelige gevolgen uitkwamen weggehaald zijn. En daarom hebben we ook dit activa beleid. En afschrijven op nul... ben ik met u eens, is behoudend. Maar ik heb liever aan het eind van de rit nog wat over. Dan dat ik terug naar mijn raad moet van... oh, we hadden het eigenlijk verkeerd getaxateerd... en we hebben het rooskleurig voorgeschoteld. Dus dat zijn wel de gevolgen van wat we hier met elkaar aan het bespreken zijn.
Dank u wel. Meneer Rip.
Ja, daar wil ik graag op reageren. Vind ik altijd zo mooi als de VVD het over risico's heeft. Dat vind ik altijd prachtig... Maar één ding, naar nul is risicoloos. Dat is eigenlijk een slapende hond aan een ketting leggen en wachten tot hij vanzelf gaat blaffen.
Meneer Rip, mevrouw Straat wil dat zeggen.
Ik wil gewoon restwaarde is nooit een risico. Dus okay. Ik begrijp niet...
Ja, ik heb geen hamer. Waar meneer Rip.
Doelt. Sorry.
Mevrouw Straat.
Nou, ik wilde even afvragen waar die opmerking op sloeg.
Over die hond.
Meneer, nou ja, ik heb een aantal, als ik mijn geheugen even opfris en het gaat te ver om dat nu te doen. Maar dan kan ik me toch wel een aantal voorbeelden nemen waarvan de VVD grote risico's heeft genomen met investeringen waar we nog last van hebben.
Meneer,
we gaan een ander debat voeren.
Excuus, een leuk debat.
Even heel kort, en dan kan er 35 seconden, gaat er iets vanaf. Volgens mij waren dat raadsbeslissingen.
Meneer Koning, wilt u nog wat zeggen?
Ja, ik stel vast dat we dus nu een hele tijd aan het praten zijn over bijvoorbeeld de restwaarde van onroerend goed. Dat de een na de ander daarop reageert. Ik zou voor willen stellen dat we eerst eens horen hoe de wethouder erover denkt. En in plaats van alles een keer te herhalen.
Mevrouw van der Meij.
Ik vind de discussie uitermate interessant. De antwoorden zullen ongetwijfeld komen, want er zaten inderdaad vragen in. Maar het lijkt me juist een taak van de raad om ook met elkaar in gesprek te gaan.
Daar is deze voorzitter het helemaal mee eens. Meneer Vermeulen wilt dus verder gaan.
Dank u wel, voorzitter. Is het mij toegestaan om eerst te reageren op alles wat...
Het gaat in theorie van uw tijd af.
Dat is wel jammer, want... mevrouw Van Straten heeft iets gezegd waar ik op wil reageren. Dat zou eigenlijk ook in haar tijd moeten.
Ja, voorzitter, punt van orde. Reactie op een interruptie gaat van de tijd van de interrupter af. Dus je kunt zo de tijd van meneer Klein opmaken als je wil.
35 seconden.
Ik zou ook graag wat willen zeggen. We gaan kijken hoe we straks uit de tijd komen en dan gaan we daar gewoon nog iets leuks van maken. Ik zou het een klein beetje bij uw eigen...
Het is een hele kort, een heel kort antwoord. Mevrouw Van Straten stelt dat wij deze besluiten hebben genomen om risico uit te sluiten. Er is geen betere manier van risico uitsluiten dan vastgoed te huren van een derde partij. Want de hele risico voor dat vastgoed ligt bij de derde partij. Je weet op voorhand exact wat iets kost. Daar komen geen verrassingen bij, want je hebt een huurcontract, een huurovereenkomst. Die kan je voor een tijd afstemmen die je zelf wil. Het is altijd goedkoper. Ja, verder heb ik eigenlijk, voorzitter, mijn punt gemaakt. Ik hoef daar verder niets aan toe te voegen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Meulen. Dat was een leuke start van deze sessie. Ik heb als tweede de heer Boerman van GroenLinks. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank. Het punt is inderdaad gemaakt. En volgens mij hebben we toch wel twee punten te pakken waarover debat mogelijk is. Ik heb net mijn kruid droog gehouden omdat ik ook nog wat dingen heb. Waarvan ik denk, daar zouden we het eens over kunnen hebben met elkaar. Treasury statuut, inderdaad een helder stuk, helder bijeenkomst gehad. Er was één verrassing voor ons, dat betrof de verantwoordelijkheid van de budgethouders. Die worden verwacht bijzondere ontvangst en uitgaven van meer dan 1 miljoen te melden bij de specialist Treasury, zodra die bijzondere ontvangst en uitgaven voorzienbaar zijn. Toen vroegen we ons af, waar komt zo'n hoog bedrag nou vandaan? Is dat niet wat veel voor je dat pas moet gaan melden bij de specialist Treasury? Maar dan is er ook nog een politieke vraag en die weegt dan nog net iets zwaarder voor ons dan die technische vraag van hiervoor, die je ook politiek kunt vinden. En die heeft betrekking op punt 4.6 relatiebeheer, zoals hier staat genoemd. En daar gaat het over de voorwaarden waaraan de banken en geldmakelaars moeten voldoen met wie wij als gemeente samenwerken. Die voorwaarden staan heel summier genoemd en die zouden wat ons betreft wel wat aangevuld mogen worden. En dan vragen wij ons bijvoorbeeld af, zouden wij bijvoorbeeld relaties willen onderhouden met banken die de kap van het regenwoud mede financieren? Wij willen dat in ieder geval niet, dat gemeenten direct of indirect aan dergelijke dingen zal meewerken. We vragen daarom steun van andere fracties om hierop mogelijk te reageren, zodat we mogelijk over 2 weken hierop het voorstel kunnen amenderen. Deze nota is volgens ons met name de plek waar we dit goed zouden kunnen borgen. En dan over het activa-beleid. Ook die is spannend, zoals de heer Van Meulen opmerkte, denken wij. Dat was al te merken in de vorige raad. Toen kunstgrasvelden voortijdig versleten bleken. En op onze vragen daarover plots een te lange afschrijvingstermijn gehanteerd bleek. Waarop ineens onvoorziene uitgaven van maar liefst 4,6 miljoen euro volgden. En alsof de wereld soms nauwelijks verandert, ook in deze nota komen de kunstgrasvelden weer om de hoek kijken. De afschrijvingstermijn is ineens weer teruggezet van 10 naar 20 jaar. En dat levert dan ineens weer bijna 3 ton op in de begroting en in latere jaren zo'n 2 ton. Maar toen vroegen we wel, dat kan toch niet zomaar? Daar moet toch een reële inschatting onder liggen? En waarom zien we die hier dan niet? Dus, fijn dat we hier ineens meevallers zien, maar hoe reëel zijn die feitelijk als straks blijkt dat we toch de kunstgrasvelden, bijvoorbeeld, weer versneld moeten afschrijven? Hoe voorkomen we hier straks weer onaangename verrassingen mee? En dan als laatste voorste, het sluit een beetje aan op het debat dat de heer Meulen initieerde. Ik was zelf verrast over de gemotoriseerde voertuigen. Die worden geactiveerd als ze meer dan 50.000 euro kosten in deze gemeente. En krijgen dan een afschrijvingstermijn mee van 5 jaar. Ik weet niet hoe onze voertuigen eruit zien die wij kopen. Dan die duurder zijn dan 50.000 euro. Ik hoop dat die langer meegaan dan 5 jaar. En ik vind dat dus wel een hele snelle afschrijvingstermijn.
Dank u wel, meneer Boerman. De volgende rijtje is meneer Klein van de Partij van de Arbeid. Ga dan.
Ik zal heel snel praten. Nee hoor, Treasury besluit, daar zijn we helemaal mee akkoord. Gezien de discussie van net, ik wil even de vraag op. Het is inderdaad juist voor risicobeheersing dat je, meneer Van Meulen, voor risicobeheersing dat het beter is om te huren, zal ik maar zeggen, dan dingen in eigendom te hebben. Dat is absoluut waar. Alleen het probleem daarbij is dat dan de continuïteit natuurlijk niet gewaarborgd is. En die heb je dan zelf niet in de hand. En op mijn eigendom heb wel. Dus dat zou ik nu even aan willen tekenen. En dan als het gaat om het activabeleid. Ja, daar kunnen we ook helemaal achter staan. Ik kan eigenlijk maar één dingetje noemen. Al in navolging van GroenLinks al over die afschrijvingstermijn van de kunstgrasvelden hadden wij ook. Van nou, hoe zit dat nou precies? Maar ook de afschrijvingstermijn van de software is van 3 naar 5 jaar gegaan. En ik hoor graag, het is eigenlijk een technische vraag, snap ik ook wel. Maar is daar een onderbouwing voor? Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, meneer Klein. Precies in de tijd. Mevrouw van Straten, VVD, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb eigenlijk wat ik daarover kwijt wilde gezegd. Ik ben blij dat wij in dat opzicht zoveel mogelijk risico vermijden als het gaat om hoe we ons gemeenschapsgeld waarderen en hoe we daarmee omgaan. En wat dat betreft ook nog even aanhakend op de heer Klein. Tuurlijk, het is waarheid als een koe, heet dat geloof ik, dat als je commercieel huurt, dat je dan die kosten van het vastgoed niet hebt. Maar we hebben hier met elkaar allemaal besloten dat we voor bepaalde maatschappelijke doeleinden maatschappelijk vastgoed willen hebben. En daar hoort dan ook bij dat je daar op afschrijft. En ik denk nog steeds, zoals ik net zei, dat het veiligst is als je dat tot nul afschrijft.
Interruptie van de heer Vermeulen. Gaat er gewoon.
Ik probeer te begrijpen. Ik wil dat echt graag. Ik wil echt graag begrijpen. Ik wil echt graag begrijpen wat er veilig is aan het afschrijven naar nul van vastgoed. Want vastgoed vertegenwoordigt in dit land altijd, en zeker in de omgeving waar wij wonen, altijd een zekere waarde. En wij doen onszelf echt tekort met afschrijven. Wij doen niet onszelf tekort, wij doen onze inwoners tekort. Want die afschrijving, dat gaat echt om heel veel geld. Want die hele pot vastgoed is enorm groot. Die drukt enorm op onze balans. En als dat onnodig is, dan doen wij daar onszelf mee tekort. Want we kunnen andere dingen niet doen omdat we afschrijven.
Dank u wel, meneer Van Leuven. Mevrouw Van Straten.
Ik wil het nog best wel één keer uitleggen hoor. Maar vastgoedondernemers ook. Beleggen in vastgoed of met vastgoed bezig zijn is onderhevig aan risico nemen, omdat dat met fluctuaties gaat. Dus ook waardes van vastgoed zijn aan fluctuaties onderhevig. En dat is nou net wat we hier zoveel mogelijk willen voorkomen.
Meneer Vermeulen nogmaals.
Voorzitter, dank u wel. En dat is nou net de reden dat ik van mening ben dat we dat risico beter buiten de gemeente kunnen leggen door commercieel te huren, dan dat wij dat zelf gaan doen. Dat is een andere discussie, maar dat is een discussie waar ik hier graag een eerste aanzet voor geef.
Duidelijk. Mevrouw Van Straat, u bent klaar met uw betoog. Dan gaan we naar de volgende. Meneer Koning van het CDA. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt ter vaststelling een notitie activa beleid en een treasury statuut. En dat ligt voor ons omdat nu eenmaal bepaald is dat het elke 4 jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Dit biedt de mogelijkheid om teksten aan te passen aan gewijzigde wet en regelgeving. De meeste zijn aanpassingen aan de BVV. Maar ook aan inschattingswijzigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de feitelijke gebruiksduur die weer moet passen bij de afschrijvingstermijn. En er zijn specifieke afspraken en aanvullingen opgenomen waarover in het oude beleid geen afspraken waren gemaakt, terwijl er wel behoefte bleek dit wel te doen. Wij hebben het allemaal heel nauwkeurig bekeken, maar vonden geen aanleiding om hier vraagtekens bij te zetten. Te meer dat de schattingswijziging leidt tot een positief financieel gevolg. En voorzitter, dat is ons, ondanks de serieuze pogingen, ook niet gelukt bij het Treasury Statuut. Wij zullen dus beide steunen. En wat de vragen betreft over de restwaarde onroerend goed, of die dus daar naar nul moet of niet, en de discussie die de heer Vermeulen aanzwengelde over de te hoge huren, zijn wij heel benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder. En als het nou echt een discussie was geweest tussen raadsleden, had ik dat wel positief gevonden, maar het was in hoofdzaak een herhaling van zetten. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Koning. Mevrouw Van der Meij, D66, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één korte reactie naar aanleiding van de stukken die voorliggen. Treasury en daar heeft mijn collega van GroenLinks een vraag gesteld aan deze raad. En dat is eigenlijk een vraag die ik terug zou willen koppelen naar, naar het college. Dat gaat om dat relatiebeheer. Hè? De voorwaarden die aan banken en geldmakelaars gesteld kunnen worden. Klopt het wat mijn collega zegt dat als we daar aanvullende voorwaarden aan zouden willen stellen, dat dat in dit stuk zou moeten? Want dat zou dan ook betekenen dat het dus inderdaad nu moet. Of is daar eigenlijk een andere plek voor binnen dat hele financiële beleid waar we daarvoor naar zouden moeten kijken? Dat ten aanzien van het Treasury statuut. Ja, mijn vraag over een voorbeeld over wanneer je nou wel naar nul wordt afgezet. Eigenlijk met name het voorbeeld wanneer wordt vastgesteld dat we een raadsvoorstel krijgen dat niet naar nul wordt afgeschreven. Daar hoor ik graag een reactie op. Dank u wel zover.
Dank u wel, mevrouw Van der Meij. De heer Den Butter van het ChristenUnie-SGP.
Dank u wel, voorzitter. Beide stukken kunnen wat ons betreft onze instemming rekenen zoals ze op dit moment zijn. Het zijn tools die we nodig hebben om voor een gedegen financieel beleid. We vonden de discussie die de Forza aanzwengelde zeker interessant. En we zouden ook graag een soort doorrekening zien vanuit het college van wat betekent het nou als je niet naar nul af gaat schrijven met betrekking tot onze financiën. Wat zijn daarvan de gevolgen? Ik dacht dat de HAP ook zoiets zei. Dan nog even de opmerking over relatiebeheer van GroenLinks. Daar zijn wij eigenlijk niet zo voor. En dat kwam eigenlijk door het voorbeeld dat er gelijk achteraan werd genoemd. Namelijk de palmolie-industrie. Ik kan me herinneren dat daar een tijdje geleden hier vragen zijn gesteld of een inspraak is geweest waarin heel tendentieus banken werden weggezet als zijnde grote vervuilers in de wereld. En ik vond dat geen recht doen aan zoals banken daarin zitten. Ook als ik dat heb teruggelezen via verschillende kanalen. Niet alleen van banken overigens. Dus juist door dat voorbeeld ben ik juist zeer huiverig voor zomaar zo'n voorstel van banken doen slecht voor de palmolie-industrie. Dus daar moeten we vooral alleen maar de Triodos Bank hier inhuren om dit voor ons te kunnen regelen. Ik dank u wel.
Meneer Boeman, die wilde graag op.
Nou, ik wou even het voorstel toelichten wat ik gedaan heb. Ik heb het naar de voorbeeld genoemd. En ons voorstel zou in ieder geval zijn om ook wat ethische normen op te nemen. En ik vraag de heer Den Butter of hij daar dan wel over zou kunnen meedenken. Ik vond het trouwens iets minder tendentieus, maar dat is natuurlijk een politiek oordeel.
Dank u wel, meneer Boeman. Wilt u nog reageren?
Nou ja, juist omdat het eigenlijk gelijk eerder een politieke discussie wordt dan een ethische discussie, denk ik dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Wel vind ik dat we natuurlijk een ethische discussie kunnen voeren over wat nou maatschappelijk verantwoord ondernemen is. En wij zouden eigenlijk alleen maar met maatschappelijk verantwoorde bedrijven zaken moeten doen, überhaupt. Dat is niet eens een ethische discussie. Ik denk dat we het daarover eens zijn.
Meneer Boeman.
Maar voorzitter, als ik dan nog even mag, dat zouden we ook, dat vinden we ook, maar dan moet je het wel ergens opschrijven. En nu staat er alleen banken dienen onder toezicht te staan van de centrale bank. Ja, dat vinden wij dan net wel, dat geldt voor alle banken. Tenminste, dat lijkt me dat het de enige banken zijn met wie we zaken doen. Maar als we vinden dat we alleen maar zaken willen doen met banken die maatschappelijk verantwoord ondernemen, vinden wij dat we dat wel ergens moeten opschrijven. Dit zou de plek zijn, denken wij. Bent u dat met ons eens?
Ben ik niet met u eens.
Sorry,
namelijk,
meneer Den Butter, ik ga ook even naar meneer Koning. U mag ook nog even iets zeggen.
Nou, ik herinner mij vanuit de vorige raadsperiode dat er uitgebreid over is gesproken. Dat toen gebleken is dat wij alleen zaken doen met de Bank Nederlandse Gemeenten. En dat die dat soort dingen niet uithalen. Dus.
Meneer Den Butter?
Ja, nou ik begon net met betoog van dat ik dat er niet met u eens ben. Omdat het feit of iets ethisch is, wordt hier door de wet vastgesteld in Nederland. Dus dan gaan we hier toch een politieke discussie krijgen over wat wij politiek ethisch vinden of niet. En ik vind dat een hele moeilijke. Ik heb daar natuurlijk ook eigen mening voor. Wat wij niet ethisch vinden is als een bank op zondag open gaat. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken van, nou, daar kunnen we toch prima zaken mee doen. Dus die keuzes die zijn veel ingewikkelder dan alleen nu even zeggen van, het moet MVO zijn.
Ja, even, want als wij alleen maar zaken doen met die Nederlandse bank en die aan alle voorwaarden voldoet, waarom staat dit artikel er dan in? Volgens mij gaat het ook om geldmakelaars en dat is weer een andere groep, denk ik, waarbij je dus wel de vraag over maatschappelijk verantwoord ondernemen zou kunnen stellen. En nogmaals de vraag, die zal ongetwijfeld straks beantwoord worden, of dit het stuk is waar dat dan ook in terecht zou moeten komen, want dat betwijfel ik nog.
Duidelijke vraag. Dan hebben we nog twee partijen aan tafel die het woord niet gevoerd hebben. Meneer Rip van der Hap, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Ik begin met een woordje richting mevrouw Verstraeten. Wat eruit kwam was niet de bedoeling. Er zat wat anders in, maar het kwam er een beetje verkeerd uit. Dat was niet de bedoeling. Dus daar open ik maar even mee. En dat brengt me gelijk wel op het punt van het trashy-statuut. Waarbij ik toch iets wil verduidelijken hebben. Want dat snap ik niet zo goed. Want daar staat, het trashy is eigenlijk bedoeld om risico's te beheersen. En dat, maar er staat hier een regeltje in over de garantstelling. En dat het resultaat van de garantstelling mag niet drukken op de treasure-functie. En dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Ik zou daar wat meer uitleg over willen hebben. Want we hebben namelijk behoorlijk wat garantieverstrekking uitstaan. Ja, lees risico. En ik zit even te zoeken van in wat voor verband dat heeft. Richting meneer Vermeulen, daar heb ik al iets op gereageerd. Ik ben ook zeer benieuwd naar de reactie van het college. En ik ben echt wel benieuwd van, want die opening werd vorige week volgens mij ook gegeven. Ik ben gewoon echt benieuwd van wat het doet, die restwaarde, wat voor effect het heeft. En natuurlijk ook het risico. Dat moet eens met mevrouw Verstraeten. Daar moeten we wel naar kijken. Maar nul is wel heel, dat is inderdaad nooit een risico lopen. En ik denk dat dat ook niet reëel is. Dan had ik volgens mij voorbeeld geven van die situatie is al gepasseerd. Dat was vorige week, had ik die vraag ook al gesteld, maar ik was er nog niet helemaal tevreden over. Als je nou een afschrijvingstermijn bepaald hebt voor een bepaald object of wat dan ook, maar je gaat gaandeweg, wat is er dan nog?
Nee, niks, gaan we moeten vanaf blijven.
dankjewel. Maar gaandeweg ga jij het gebouw dusdanig accommoderen, verduurzamen, noem alles maar op, dat de houdbaarheidsdatum langer wordt. Wat gebeurt er dan? Wat is dan het effect? Is dat direct merkbaar? Of, dat vind ik gewoon interessant. Kijk, de situaties van het kunstgrasveld, en dat is helder. Het is een keer op en dan kan je niks meer aan doen en dan moet je het afschrijven. Maar ik heb het gewoon over gebouwen. Dat was het eigenlijk wel. Oh ja, richting meneer Boerman. Ik ben het wel eens met meneer de Butter eigenlijk. Kijk, dus we hebben die discussie al een keer gevoerd.
Banken moet je ook opvullen.
die niet, maar wel het feit dat je dat je hier. Ik vind het wat er staat voldoende is. We hebben er al een keer uitgebreid over gehad. En ik denk dat het voldoende is.
Dank u wel, meneer Rip. Meneer Hagemeijer, wilt u het woord nog voeren?
Ik ga er nou toch, dus waarom ook niet? ik denk, zoals al veel hebben gezegd, het trustiestatuut. Het is aan zoveel regels buiten ons om gebonden dat daar weinig over te zeggen valt. Het viel me op dat bij de AOIC-beschrijving of de functiebeschrijving, dat daar nergens het woordje controle terugkwam. Ja, we hebben bij een controle-specialist, maar nergens de controle op de treasury-functie. Nou begrijp ik dat het in de controle-statuut staat. Maar een verwijzing in dit document zou op zich wel heel mooi zijn, want regels zijn heel goed. Maar het zorgen dat de regels nageleefd worden is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus misschien voor de volgende keer dat het erin gezet kan worden. Activa beleid, ik denk het heetste hangijzer van vanavond. Wat ons opviel is dat er een zinnetje in staat dat in Activa, wat gekocht wordt of in gebruik genomen wordt in het ene jaar, pas in het opvolgende boekjaar, dat daar dan pas begonnen wordt met afschrijven. Dus het kan gebeuren dat wij iets in januari 2019 in gebruik nemen en dan pas in januari 2020 erop gaan afschrijven, een jaar later. Dat lijkt me nou ook niet helemaal de bedoeling, want waarom zou je een jaar iets gebruiken en dan niet afschrijven? Dus we horen graag waarom dat zo gedaan is. En we zijn het op zich met Forts eens. Waarom zouden we iets op nul afschrijven als je weet met een redelijke garantie dat het nog steeds geld waard is na de looptijd? En als bedrijven zijn verplicht door de Belastingdienst om op tot en met de bodemwaarde af te schrijven, dus niet op nul. Dus we moeten minstens 50% van de WOZ aanhouden of de bodemwaarde van het gebouw. En waarom doen wij dat dan niet? En zijn daar speciale regels voor waarom wij dat niet mogen doen als overheidsdienst? Ik heb geen idee, dus ik hoor dat graag. Misschien een technische vraag, maar ik denk wel interessant waarom het zo gedaan is. En voor de rest, heel helder. Dus dat was hem.
Dank u wel, gezond Haarlemmermeer. Dan hebben we de eerste termijn gehad. Er zijn een aantal schriftelijke punten opgekomen. En ik laat het aan de portefeuillehouder over om daarop te antwoorden, ja of nee. En mocht uw vraag niet worden beantwoord, dan stel ik voor dat u die schriftelijk nog even stelt, zodat ze voor de stemmingen kunnen worden beantwoord. En dan heeft u ook uw antwoord. Gaat uw gang, meneer Nobel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga gewoon proberen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Maar ik begin dan maar met de eerste technische vraag die ik gewoon niet zo goed heb begrepen. En dat is de vraag van de heer Rip. Dus die ging over de garantstelling die drukt op het Treasury. Maar ik begrijp het zelf ook niet zo goed. Dus misschien als u die schriftelijk wil stellen, dan ga ik daar gewoon op terugkomen. Er zijn een aantal zaken gezegd. Allereerst dank voor de complimenten. Want volgens mij vinden de meeste van u, en dat vind ik zelf ook, maar die complimenten schuif ik direct door naar de ambtenaren, dat het gewoon degelijke stukken zijn die er goed uitzien. Laat ik dan maar meteen, laat ik niet om de roze olifant in de kamer heen draaien en maar meteen direct naar die afschrijving op nul gaan waar veel over gesproken is. Kunnen we het wijzigen? Ja, het zou kunnen. Laat ik wel hier in ieder geval zeggen dat geen enkele grote gemeente het doet. Dus dat zou al enigszins te denken moeten geven. Waarom zouden wij het dan wel moeten doen? Laat ik daarmee beginnen. Maar volgens mij, en mevrouw van Straten heeft dat ook al geprobeerd in ieder geval in het debat uit te leggen, dat het toch veiliger is en prudenter en meer gedegen om het naar nul af te schrijven. Daar komt bij, en dat gaf u zelf ook al aan, dat het soms best lastig is om te taxeren wat de waarde van een gebouw is. Sterker nog, voor sommige gebouwen is de waarde nul zolang er een bepaalde maatschappelijke activiteit in plaatsvindt. Dus daar kan je ook heel moeilijk van aangeven hoe je dat gaat doen. U schetst ook terecht dat als we dat toch willen doen, dat we dan zeker meer capaciteit daarvoor uit moeten trekken om alles te gaan taxeren. Dus dat zijn in ieder geval een aantal zaken die ik mee wil geven. De heer Rip vroeg schaf, ja, er zit geen risico. Zal ik even stoppen en dan... Of...
Meneer Vermeulen?
Ja, ik vind het antwoord voor in zoverre onbevredigend. Ik proef er een enorme gemakzucht uit. Afschrijven tot nul is gemakzucht. Dat een afdeling het niet aan kan en dat er misschien, en ik denk ook dat dat beter is, expertise ingehuurd moet worden van buitenaf om een reële waarde vast te stellen. En dat misschien eens in de 5 of in de 10 jaar te doen en dat op de balans als eindwaarde op te schrijven, is geen reden om het niet te doen. Ook het feit dat andere gemeentes het niet doen, is geen reden om het niet te doen. De reden om het wel te doen is omdat je dan gewoon een veel eerlijkere balans krijgt en waardoor ook veel meer mogelijkheden met die balans zelf zijn. Want als je daar een verlies op gaat zetten wat feitelijk geen verlies is, doe je jezelf en onze inwoners tekort. Dus ik snap het argument van de gemakzucht en dat het gewoon eenvoudiger is. Maar u moet me niet gaan vertellen dat het veiliger is, want vastgoed houdt altijd een bepaalde waarde. Als dat aan het einde van de rit afgestoten moet worden, zouden we dat maar eens doen, maar zouden we dat doen, dan moet niet de huidige bestemming leidend zijn, maar het feit gewoon wat die locatie waard is als die op dat moment op de markt wordt gebracht, los van de bestemming die wij er op dat moment aangegeven hebben. Want dat is wat het uiteindelijk waard is. Dank u wel, voorzitter.
Duidelijk, de heer Van Meulen. Meneer Nobel, gaat u verder.
Ja, voorzitter. Het is inderdaad geen argument om te zeggen anderen doen het ook niet, dus moeten wij het ook niet doen. Maar ik gaf het u wel even mee om er rekenschap van te geven dat wij de eerste zouden zijn die dat gaan doen. Dus ik wilde de context schetsen. Ik geef u wel aan dat het veiliger is om het inderdaad op nul te doen. We kunnen daarvan verschillen van mening, zou ik maar zeggen. Maar het is gewoon zo dat voor sommige gebouwen het ontzettend ingewikkeld is om daar een waarde aan te koppelen. En dan wilde ik een bruggetje maken naar de heer Rip, die zei, ja nee, daar schuilt dan toch geen gevaar in. Ja, daar kan wel degelijk een gevaar in schuilen op het moment dat je een gebouw verkeerd taxeert en het daardoor dus niet op nul op je balans terechtkomt, maar op een x-waarde die we niet goed hebben getaxeerd. Dus daar zit wel een risico aan. Waarschijnlijk als je het over al het vastgoed doet, maar dan wordt het ook weer speculatief, dan is het risico wel weer kleiner. Maar er zit een risico aan en ja, ik zou zeggen, laten we er op een veilige en prudente manier mee omgaan. Nog los van alle extra capaciteit die het gaat kosten, want dat zal het zeker gaan kosten. Er is ook iets gezegd en dan treed ik een beetje ook in het domein van mijn collega van maatschappelijk vastgoed van ja, kunnen we dan niets met dat maatschappelijk vastgoed? Ja, volgens mij heeft mijn collega dat ook al gezegd. Als het niet in de kernportefeuille behoort, zouden we het graag willen verkopen. En hoe we daar voor de rest mee omgaan, laat ik dan bij uw raad liggen. Maar het college heeft duidelijk aangegeven, als het niet in de kernportefeuille zit, kunnen we verkopen. Dus ja, dat is in ieder geval helder. Dan drukt het ook niet meer op de balans als het verkocht is. Dus dat scheelt ook. Even kijken. Het laatste wat ik denk nog daarover wil zeggen is inderdaad dat, en mevrouw Verstraten gaf dat ook aan, de overheid is geen commercieel bedrijf. En ik denk dat het wel goed is om dat in het achterhoofd te houden als we het hierover hebben. Dan, het kunstgras is voorbijgekomen. De vraag, ja, en ook de ICT is voorbijgekomen, of de software geloof ik iets specifieker, want ICT is dan weer zo'n containerbegrip. Ja, waarom worden die termijnen nou ineens anders? Wij proberen een zo reëel mogelijke termijn aan te houden. Voor de kunstgrasvelden gaat het in dit geval ook over de onderlaag en niet over de bovenlaag waar in het verleden de afschrijving op gebaseerd is. Dus vandaar dat die is gewijzigd. Voor de software durf ik het u niet te vertellen, omdat software natuurlijk ook weer een wat breder begrip is. Maar daarvan is gezegd, nou, dit is een reëlere afschrijvingstermijn dan hoe die er in het verleden voor stond. Het kan best dat dat op een gegeven moment weer wijzigt, omdat dan blijkt dat software toch een wat kortere of langere periode qua afschrijving nodig heeft. Maar dit is op dit moment de meest reële schatting. Even kijken, de kunstgras. Dan hebben we nog de BNG, of nou eigenlijk de leningen en de palmolie en of we nog meer voorwaarden moeten opnemen. Ik gooi het nu allemaal een beetje op één hoop, maar de vraag is van, zouden we hier extra voorwaarden op moeten nemen als we dat belangrijk vinden? Nou, of u dat belangrijk vindt, laat ik geheel aan u. Maar het is wel goed om te zeggen, en de heer Koning die zei dat eerder ook al, we hebben hier in de raad eerder daarbij stilgestaan. Dat was op, en dan ga ik even het mailtje erbij pakken. Want dan kan ik u ook meteen het antwoord op lezen. Dat was op 17 januari 2019 en daaruit blijkt inderdaad dat het betalingsverkeer dat de gemeente Haarlemmermeer doet, dat die dat alleen doet met de BNG. En die maken zich, even kijken hoor, de BNG wil in dit verband niet BNG wil niet in verband worden gebracht met de volgende activiteiten. Bondindustrie, tabaksindustrie, wapenindustrie, pornografie, kansspelen, dierproeven, bio-industrie en ontginning van nieuwe kolen, olie en of gasreserves.
Meneer Boemen?
Ja, voorzitter, als ik mag. Ik dank de wethouder houden zeer voor die opsomming. Want die opsomming die kan ik dan meteen gebruiken in de tekst van ons amendement. Want daar gaat het voor mij om het betaalverkeer dat we doen met de BNG. En dat doen we inderdaad alleen maar met de BNG. Volgens ons staat het zo in dit stuk dat we contact onderhouden met banken en geldmakelaars. En het gaat niet alleen om betaalverkeer. En dan lijkt het mij zinnig dat we juist die opsomming, waarvoor dank, dat we die dan gebruiken en ook in dit stuk erbij zetten.
Dank u wel, meneer Boemen. Mevrouw Van Straten.
Nou, misschien kan ik ook de wethouder even helpen. Ik word hier ingefluisterd door mijn collega. We hebben ook zoiets als een inkoopbeleid waarin staat dat we alleen met bedrijven zaken doen die maatschappelijk ondernemen of verantwoord ondernemen. Dus wellicht is het daarmee al afgedekt en kunnen we de heer Boerman daarmee geruststellen.
5 seconden, meneer Boemen.
Nou, misschien de hele raad. Volgens mij, als dat zo zou zijn, dan zouden we helemaal geen voorwaarden aan banken en geldmakelaars in het stuk moeten zetten. En volgens mij staan die er wel en is het dus handig om het daar te doen. We doen geen inkoop bij die banken, we doen geen inkoop bij die geldmakelaars. Dit is, dachten wij, het punt om dat op te nemen. Die vraag is gesteld, ook door mevrouw Van der Meij. Ik hoor de wethouder eigenlijk zeggen, nou, eigenlijk is dit wel de plek om het op te nemen. Dus we gaan een tekst voorbereiden voor over 2 weken.
Ja, ik wil daar inderdaad wel even op aanvullen dat mijn vraag was ook van als die bank alle partijen waar wij mee te maken hebben al aan die voorwaarden voldoen, waarom staat hier überhaupt dan een artikel 4.6 over het relatiebeheer in? Dus het kan niet het een en het ander zijn. Het is of er moet hier iets in over voorwaarden en dan moeten we ook kijken naar wat voor voorwaarden we met elkaar daarin willen hebben. Of het is niet nodig omdat het op een andere plek al geregeld is. Maar inkoop lijkt me daar niet afdoende, zeg maar. Niet dekkend voor datgene wat hier wordt bedoeld.
Dank u wel. Meneer Nobel.
Ja, het staat er ook in omdat er wel een keuze is. Wij kiezen ervoor om voornamelijk met de BNG zaken te doen. Maar we kunnen er ook voor kiezen om dat met andere banken te doen. Als we daarna voor zouden kiezen, dan is het goed om dat denk ik ook op te nemen. Het briefje was nog niet gestopt, want in diezelfde brief, maar u zult hem ongetwijfeld na gaan lezen, staat ook dat we naast het betalingsverkeer met de BNG, heeft de gemeente bij de fusie van Haarlemmerlieden en Spaarwoude een obligatielening erbij gekregen. Deze loopt nog bij de Rabobank en gekeken wordt of die over kan worden gezet naar de BNG. Verder heeft heeft de gemeente geldleningen aangetrokken bij Aegon. En die zijn gestopt met beleggingen in de palmolie-industrie. Nou, kan u niet meer op uw wenken bedienen, denk ik, dan dit. En dan ben ik aan het kijken of er nog andere zaken openstaan. Nee, volgens mij ben ik er wel dan, maar ik hoor het graag als het niet zo is.
Helemaal goed, dank u wel, meneer Nol. We gaan het rijtje nog even langs om te kijken wie nog wat te zeggen wil en of er nog tijd over is. Forza staat op 0. De HAP staat op 0. GroenLinks heeft ook niets meer. Partij van de Arbeid heeft niets meer. Dus de VVD die mag nog iets zeggen.
Oké, dank u wel. Nou, dan ga ik nog even van de gelegenheid gebruik maken. Dat rekensommetje waar hier om gevraagd wordt, daar kunnen we volgens mij allemaal best wel zelf maken als we daar even tijd voor nemen. En ik weet zeker, meneer Vermeulen helpt daar ons bij. Ik wil hier nog wel even de kans grijpen om te benadrukken dat het rekensommetje niet alleen voldoende is, maar dat we dus ook een inschatting moeten krijgen dan van de risico's die met een eventuele wijziging van de afschrijving meegaan. En ik hoop dat dat ook voldoende mee wordt genomen dan.
Dank u wel. Meneer Koning van het CDA.
Nou ja, ik zit nog kennelijk in de prehistorische opvatting dat je bij maatschappelijke doeleinden commerciële verhuurders zo lang en zoveel mogelijk buiten de deur moet houden. En voor de rest heb ik al gezegd dat we dit voorstel zullen steunen. Dus.
Dank u wel. ChristenUnie SGP, meneer Den Butte, wilt u nog het woord?
Nou, als er iemand een rekensommetje gaat maken, zouden er toch ook de kosten van het extra van de extra ambtelijke ondersteuning moeten worden meegenomen. En verder heb ik geen aanvulling.
Dank u wel. Mevrouw van der Meij, D66, heeft u nog het woord nodig? Meneer Hagemeijer, gezond.
Ja, misschien dat we zelfs nog dan schriftelijk moeten stellen als technische vraag. Mijn vraag was dus waarom wij pas in het volgende boekjaar op een actief gaan afschrijven en niet per direct of de maand daarna. Het kan grote gevolgen hebben, denk ik dan zo. En inderdaad, waarom wij niet op bodemwaarde afschrijven, maar gewoon op nul. Dus wat zijn dan voor ons andere regels die de Belastingdiensten aan ons stelt dan bij andere bedrijven? Dat lijkt mij wel interessant om te weten. Dan voorkomen misschien een hele discussie, die eigenlijk al geweest is. Dus ja, dat is een beetje wat we eerder moeten zijn. Ik denk ja, voor de Treasury dat hij relaties onderhoudt met banken. Ja, volgens mij hoort dat eenmaal zo bij zijn functie, dat hij bij elke bank een tarief moet opvragen om te zeker te weten dat hij ook een goed tarief krijgt. En als wij zaken doen met één bank, ja, dan vragen ze 10% rente. En dan zijn we natuurlijk de shark die bij een andere bank misschien voor 1% kan krijgen. Dus heel goed dat we kijken naar maatschappelijk ondernemen. En dat moet ook. En dat moet ook zoveel mogelijk voor kiezen. Maar we moeten ook wel zorgen dat we niet ons binden aan één partij als die de enige op de markt is. Want dat zou heel sloom zijn. En dat was hem. Dus als ik nog antwoord op die twee vragen kan krijgen, prima.
Dank u wel. Meneer Nobel, wilt u nog wat zeggen?
Nee, voorzitter, we kijken natuurlijk altijd daar waar we zowel kort als langdurend op zo'n voordelige mogelijke manier geld kunnen aantrekken. Alleen de BNG is nou eenmaal veelal voordeliger dan bijvoorbeeld een commerciële bank. Dus dat is de reden dat we eigenlijk alleen zaken met de BNG doen. Bij de overheid lenen is nog altijd goedkoper dan bij een bank. Als ik nog één ding, ik zou ook nog willen ingaan op wat de heer Koning zei, want dat is een terecht punt wat ik zelf niet heb aangestipt. Op het moment inderdaad dat je zegt van, goh, wij willen die dorpshuizen niet meer zelf doen, maar bij een commerciële partij neerleggen, dan heb je inderdaad ook de kans dat de maatschappelijke functie die je graag wilt vervullen, dat die misschien in gevaar komt. Dus bij een commerciële partij is die kans een stuk groter dan dat je zelf het vastgoed in handen hebt. Dat wil ik maar meegeven in de overweging hoe hiermee om te gaan.
Dank u wel. Mevrouw van der Meij, heeft nog wat seconden.
Ik wil dan toch nog één laatste reactie. Want ik hoor de wethouder nu toch echt zeggen dat we voornamelijk zaken doen met de BNG, maar niet alleen. Ik hoor ook zeggen dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons inkoopbeleid in ieder geval heel erg belangrijk vinden. Waarom vinden we dat dan niet belangrijk op het moment dat het om geldzaken gaat? En waarom kunnen we daar dan niet hier met elkaar in dit stuk, waar dus blijkbaar wel voorwaarden worden gesteld aan het relatiebeheer, ook eens kijken naar die achtergrond van die banken en de manier waarop zij hun geld investeren?
Meneer Van Meulen.
Dank u, voorzitter. Ik weet dat ik door mijn tijd heen ben, dus dank u dat u mij... Ja, ik hou het kort. Ik hoor de wethouder eigenlijk een beetje ook weer kletsen. En het is heel onaardig om dat tegen een wethouder te zeggen, maar huren van vastgoed en het uitbaten van een dorpshuis zijn twee dingen die volledig los van elkaar staan. Ik heb het alleen maar over het huren van vastgoed. Ik heb het niet over het uitbaten van een dorpshuis. Dus in commercieel vastgoed kun je een dorpshuis uitbaten op exact dezelfde manier zoals je het nu doet. Alleen de kosten van het vastgoed liggen lager. Dat dat even duidelijk is.
Over maatschappelijk vastgoed.
Voorzitter.
Heren en dames, ik ga nog een klein rondje doen voor iedereen. We hebben geen tijd meer over, maar ik gun het iedereen om nog iets te zeggen. Ik ga gewoon echt het rijtje af, van links naar rechts. Meneer Hagemeijer.
Nou ja, ik had nog steeds geen antwoord op mijn twee vragen gehad. Dus de vraag, moet ik zelfs technische vragen stellen en dan krijg ik dan voor volgende week antwoord? Of zeg, waar, zijn we een kwartier later begonnen, we gaan een kwartier later door? Of... Ik hoor het graag.
Meneer Den Butter. Meneer Rip.
Ja, heel kort, even naar de technische vraag richting het college. Ik zie het en ik weet ook al een andere weg te vinden om te kijken of dat verduidelijk kan worden. Dus dat hoeft u niet op te wachten. Wij zullen allebei dit stuk overigens steunen. Want, maar ik vond de discussie over wat meneer Fortsa, ik blijf er nu af, wat hij zei, vond ik wel... vond ik een goede discussie, een boeiende discussie. Ik vond het een boeiende materie vorige week. En ik proef een beetje aan het college. Er zit nog wel een stap tussen doen. Maar er zit een stap tussen en dat is inzichtelijk maken wat het betekent. En ik vind dat echt een iets andere orde. We zijn er nieuwsgierig naar. Ik zou graag van het college willen weten. Is er een mogelijkheid om dat inzichtelijk te maken? En ja, elke vraag die een raadslid stelt aan het college of aan een organisatie kost capaciteit en geld. Maar ik vind dat altijd wel een soort ja, een punt achter een zin. En dat vind ik niet zo netjes.
Dank u wel, meneer Rip. Meneer Boerman, wilt u het woord nog?
Voorzitter, ik wil ook nog twee technische vragen stellen over dat miljoen euro, die grens, en over die gemotoriseerde voertuigen. Misschien kan de portefeuille daar ook schriftelijk op terugkomen. En ook bij ons blijft zitten van... Waarom schrijven we op dat we zaken doen met geldmakelaars als we dat in feite niet doen? Zo hoor ik het. Ik denk dat we daar eens over gaan praten en kijken of we dat toch kunnen amenderen. Of dat stuk van die geldmakelaars uithalen. Als dat ook geen effect heeft. Want dat baart ons toch wel. Nou, zorgen. We denken dat kan beter.
Dank u wel, meneer Boemer. Mevrouw van der Meij. Dank u wel. Meneer Klein.
Ja, ik wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het een beetje jammer dat u net meneer Van der Meulen nog weer het woord geeft, terwijl de tijd op was. En daar wilde ik op reageren en dan gingen we het rondje af. Want meneer Van der Meulen, die roept natuurlijk weer een debat op. Dat doet hij de hele avond al en weer. En ik wil alleen maar even meegeven, meneer Van der Meulen, dat als het gaat om kletsen, dat kunt u ook. Op het moment dat je maatschappelijk vastgoed, wat gebruikt wordt voor de maatschappelijke groeperingen, maatschappelijke activiteiten, door de commercie laat doen... dan is het grote nadeel dat de continuïteit niet gewaarborgd is. Dus we hebben het er straks gehad over afschrijven, dat is het eigenlijk nu, maar het gaat even om continuïteit. Wij als gemeente zijn er verantwoordelijk voor dat voor maatschappelijke activiteiten, voor onze mensen, de goede activiteiten plaats kunnen vinden. Dan wil je proberen te borgen zo goed mogelijk. En op het moment dat je dat onderbrengt bij private partijen, dan een private partij kan van een dorpshuis, stel dat ze dat in eigendom hebben, wel een partycentrum maken of zo, dan valt gewoon binnen het bestemmingsplan. En dan voldoet het niet meer aan de eisen die wij nu kunnen stellen bij bijvoorbeeld Maatvast, waar we gewoon prestatieovereenkomst hebben. Dus dat wil ik nu eventjes meegeven als het gaat om de verschillen van mening. En misschien is het goed om daar ooit nog een keer in een sessie, want dat gaan we ook doen volgens mij, een keer uitgebreid op door te praten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Klein. Mevrouw Verstraeten, wilt u nog het woord? Als laatste, meneer Koning, CDA. Wil meneer Nol nog iets zeggen?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het goed is om even terug te komen op uw vraag schriftelijk. Ik heb wel een idee, maar laten we dat gewoon even checken waarom het zo is. En datzelfde geldt overigens voor de voertuigen en de vraag die ik dan nog van de HAP op schrift krijg. Dan hebben we toch nog aardig wat technische vragen met elkaar behandeld. Ik zou toch nog even willen terugkomen over de voorwaarden. Het staat erin, omdat we mogelijk in de toekomst wel met andere partijen dan BNG zaken zouden willen doen. En het is aan u om daar extra daar voorwaarden aan toe te voegen. Ik geef u aan dat op dit moment we alleen zaken doen wat dat betreft met de BNG. En ik wil best nog uitzoeken of er in de tussentijd, hè, want het is nu geen januari meer, we zitten inmiddels in oktober, of er in die tussentijd aan het briefje dat u eerder in januari is gestuurd, zaken zijn veranderd. En dan kunnen we dat met u delen. Laten we dat ook op die manier doen. En dan ook meteen even kijken naar bijvoorbeeld de inkoopvoorwaarden. Ja, en de discussie met de heer Vermeulen is heel interessant, maar ik ga toch meer mee met de woorden van uw collega van de Partij van de Arbeid. Want ja, u kunt wel zeggen dat die continuïteit gewaarborgd blijft, maar bij een commerciële partij weet je dat gewoon niet zeker. Als die commerciële partij op een gegeven moment denkt, nou, het is mooi geweest met het dorpshuis en we doen er inderdaad een partyhouse. Ja, dan kan dat als de bestemming dat ook toelaat. Dus ik denk dat het toch... zonder hier te kletsen, veilig is om te stellen dat als het maatschappelijk vastgoed in handen is van de gemeente, dat dat voor de continuïteit meer zekerheid geeft.
Dank u wel, meneer Nobel. Ik stel vast dat we hier voldoende over beraadslaagd hebben. We gaan stemmen op 31 oktober. Mochten uw schriftelijke vragen niet beantwoord zijn, of uw vragen niet beantwoord zijn, dan mag u die schriftelijk stellen en dan worden die beantwoord door de portefeuillehouder. Het is voor mij ook al laat geworden. Dank u wel en ik sluit de vergadering.